Ik stel voor dat wij met elkaar gaan zingen Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Het tweede vers van Psalm 67. Lees u twee versen uit Gods heilig woord voor en wel Jesaja 65 vers 1 en 2 wat tegelijkertijd ook de tekst van onze overdenking zal zijn. Jesaja 65 vers 1 en 2. En daar lezen wij Gods heilig woord al dus. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstreven volk, die wandelen op een weg die niet goed is, naar hun eigen gedachten. We willen de Heere danken voor de maaltijd die we hebben gekregen en vragen om zijn zegen. Heren, zo komen wij weer bij elkaar rondom uw heilig getuigenis. En dan willen we opnieuw uw aangezicht zoeken. Wat een wonder is dat gij dat nog laat. En wij bidden van u, wilt u ons dan ook toelaten, niet in onze eigen naam, maar alleen in de naam van hem die dag en nacht voor uw aangezicht bidt voor uw kerk. Die biddende en die dankende hoge priester. En dan willen wij uw naam ootmoedig dankzeggen voor het eten dat we uit uw goede hand mochten ontvangen. Zegen het voedsel opdat we de kracht eruit mogen ontvangen. Maar geef dat er ook vanmiddag voedsel mag zijn voor onze ziel. Wilt u daartoe in het bijzonder uw woord zegenen. De sprekers van deze middag helpen en zalven met de Heilige Geest. En dat wij ook allen een zegen mogen ontvangen uit uw welbehagen, Heren, door het werk van de Heilige Geest. En gij weet ook hoe wij hier naartoe zijn gekomen, met welke gedachten. Daar zit een ouderling die veel zorg heeft en die het moeilijk heeft in de kerkraad, in de gemeente waar hij staat en misschien wel met het voornemen om zijn ambt neer te leggen. En wij bidden u of gij ook hem wilt bemoedigen, opdat hij mag zien op de roeper. Een dienaar des woords die zucht, wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard. Heren, denk aan hem. Denk aan de gemeenten waar we deel uitmaken. O Heren, wilt u ons vasthouden, want wij houden u niet vast. Dat kunnen we niet. En geef dat wij mogen zien op uw trouw. En wij bidden van u of gij getrouwmakende genade wilt geven in de gemeente, dat we ook trouw mogen zijn aan de post die gij aan ons hebt gegeven, ook in de gemeente. En wanneer er dan zorgen zijn in de gemeente, dan vragen wij van u of gij ons allereerst bidden wilt leren, voordat we strijden. Opdat het niet een vleeselijke, menselijke strijd zal zijn, een Jezus ijver, maar dat het de strijd des geloofs mag zijn. En dat wij vooral ook mogen zien op u, die zelf alles in uw hand houdt en beloofd heeft. Alle instrument dat tegen u gesmeden wordt, zal niet gelukken. Want de kerk is uiteindelijk onschendbaar, omdat ze gepantserd is door de gerechtigheid Gods. En wij bidden van u, geef toch dat we daar ook eens op mogen zien. Want anders zien we altijd maar op de omstandigheden en dan zien we altijd maar weer op de neergang die te constateren is. Maar geef dat wij ook mogen zien op het welbehagen Gods, op de soevereiniteit Gods. Dat u overal boven staat en dat het u niet uit de hand loopt. Dat ge nog steeds arbeiders uitstoot in uw wijngaard om uw woord uit te dragen tot op de jongste dag. Wanneer de koning van de kerk terug zal komen op de wolken des hemels. En wij bidden van u, geef toch dat we ook zo gesterkt en bemoedigd naar huis mogen gaan. Niet alleen voor de kerk, niet alleen ambtelijk, maar ook persoonlijk. Ja, dat het tot een eeuwige zegen mag worden, wat wij ook zullen horen. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Om Jezus wil. Amen. We schrijven boven de overdenking: God laat zich vinden door zondaren die naar hem niet zoeken. Twee gedachten vanuit de tekst. We willen eerst stilstaan bij Gods aanklacht en ten tweede Gods barmhartigheid. God laat zich vinden, dat is een wonder, door zondaren die hem niet zoeken. Luister maar eerst naar Gods aanklacht en daarna Gods barmhartigheid. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Over wie heeft Jesaja het in onze tekst? Dat is de eerste vraag die ik wil stellen aan de tekst. Nu, in vers 1 heeft hij het over een volk dat naar mijn naam niet genoemd is. Dat zijn de heidenen. Ook de apostel Paulus haalt deze tekst aan om de roeping van de heidenen vanuit het Oude Testament te gronden. En vervolgens lezen we weer het woord volk in vers 2. Maar er staat in het Hebreeuws een ander woord. En dat is het woord dat meestal wordt gebruikt voor het volk Israël. Dus wanneer wij de vraag stellen aan onze tekst over wie gaat het hier, dan gaat het hier over de heidenen en over de Joden. En wie is hier aan het woord? Dat is de tweede vraag die ik stel ter inleiding op de verklaring van de tekst. Dat is God zelf. Ik. Zo horen we de levende God zeggen. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. En dan horen we allereerst een aanklacht in deze tekst. God komt met een aanklacht naar het volk toe. God plaatst deze klacht tegenover de verschillende klachten die hij tot nu toe gehoord heeft van het volk zelf. Ik noem u er een paar. Bijvoorbeeld in Jesaja 63 vers 11. Daar lezen wij hoe het volk klaagt terwijl het in ballingschap is. Waar is hij? Waar is God die zijn heilige geest in het midden van ons heeft gegeven? En vers 17 weer zo'n klacht. Heren, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Hoofdstuk 64 vers 12. Heren, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? God is stil. Zo zegt het volk. En dan verbreekt God die stilte. Hoor dan eens wat hij zegt. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden enzovoort. En dan gaat God eerst dat volk aanklagen. En dan horen we drie klachten in onze tekst naar voren komen. Allereerst heeft hij het over mensen, Jood en heiden, die naar hem niet vragen. Dat is de eerste klacht. De tweede, die naar hem niet zoeken. En het derde is, die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Laten we deze drie klachten eens wat dieper uitwerken. Kon het zijn ook met toepassing op onszelf. Die niet naar mij vragen. Er staat een woord in het Hebreeuws en dat betekent die God niet raadplegen. In moeilijke beslissingen. Die niet aan God vragen om hulp. Ze hebben geen behoefte aan een goddelijke aanwijzing. En dan moeten we in de eerste instantie denken aan hele gewone dingen. Geen behoefte aan Gods antwoord in bepaalde levensvragen. Bijvoorbeeld van, mag ik wel verkering met dat meisje? Zal ik wel solliciteren naar die baan? Er zijn huwelijksproblemen. Van alles raadplegen, behalve God. Naar de zingeving van het leven vragen. Van alles onderzoeken, van alles opwerpen en bedenken. Behalve vragen aan God. Je staat op een kruispunt in je leven. Je weet niet of je links of rechts moet. Maar God wordt er niet in gekend. Dat woord staat er. die niet naar mij vragen, die mij niet raadplegen, die mij niet nodig hebben, die mij negeren. Een voorbeeld uit het Oude Testament is bijvoorbeeld die koning Ahazia, die uit zijn raam is gevallen en ziek wordt. En dan wil hij graag weten of hij weer beter wordt. En dan stuurt hij een paar van zijn soldaten naar Baal-Zebub. Maar onderweg worden die soldaten tegengehouden door de profeet Elisa. Is er geen God in Israël? Ik denk aan die twee koningen die van plan waren om te strijden tegen de Syriërs, Achab en Jozefat. En dan zegt Jozefat, zullen we niet een profeet raadplegen? Goed, zegt Achab, en hij laat een korps van profeten oproepen, 400 stuks. Ga maar! Maar het waren valse profeten. Dat is de eerste klacht. Die niet naar mij vragen. De tweede klacht, die niet naar hem zoekt. Het wordt steeds intensiever. Daar staat een woord in het Hebreeuws en dat doet ons denken aan een kloof die ontstaan is. Een kloof bijvoorbeeld tussen twee mensen die langzamerhand uit elkaar zijn gegroeid. En dat er geen bereidheid is om die kloof te overbruggen. En nu komt God met zijn klacht. Hij zegt, die niet naar mij zoeken. Met andere woorden, hij klaagt ons mensen aan dat zij er totaal geen behoefte aan hebben. Dat die kloof die er tussen God en mijn ziel ontstaan is, overbrugd moet worden. Hersteld moet worden. En ook niet bij het verbondsvolk. Want zij gaan op in hun godsdienst. Ze hebben de tempel. Ze hebben de ambten. De altaren. Voor hun gevoel is de uitwendige godsdienst een ladder om hun godsdienstige behoeften te bevredigen. En misschien wel straks een overstapje te kunnen doen in de hemel. Ja, zegt iemand, maar dat geldt natuurlijk niet voor het levende volk van God. Die klacht geldt ook voor het levende volk van God. Want wij lezen in de profeet Hosea hoe de Heere zich terugtrekt. Hosea 5 vers 15. Ik zal henen gaan en ik zal keren weder tot mijn plaats. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Met andere woorden, de Heere, hij doet als het ware een terugtrekkende beweging. Om daarin de straffende hand van God te laten voelen, ook in het leven bij de kerk. Want hij merkt zo bij de levende kerk, er is geen behoefte om mij te zoeken. Er is geen behoefte om de binnenkamer in te gaan. En ze doen hun godsdienstige verrichtingen wel. Ze gaan op onder de bediening van het woord. Ze zitten wellicht aan het avondmaal. Maar waar is die innige gemeenschapsoefening met mij? De derde aanklacht. Die niet wandelen. Die wandelen op een weg die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. Dan gaat de Heer het concretiseren. Hij gaat de klacht nog intensiever uitspreken. Nog sterker. Hij noemt hem wederstrevig. Dat is rebellerend. Er tegen ingaan, want God heeft genoeg gewaarschuwd. Het zij door de profeten, het zij door de slaande hand van de Heere. Maar ze blijven wederstrevig en ze wandelen in een weg die niet goed is. Onze tekst roept het beeld op van een onwillig trekdier. U weet wel, in het oosten werd een akker geploegd doordat een os de ploeg trok. En dan gebeurde het wel eens dat als zo'n os stokstijf bleef staan en geen stap vooruit deed. En wat de boer ook deed om zo'n os in beweging te krijgen. Het zij door zo'n os te lokken. Het zij door zo'n os te slaan. Maar het dier weigerde pertinent nog één stap verder te gaan. Zo is dat volk. En ze wandelen in een weg die niet goed is. En dat ziet heel duidelijk op een bepaalde zondige levenswandel. Waarbij iemand zich bewust is dat hij geen innerlijke vrede heeft als hij volhardt in deze zonde. Al de boezemzonden die opnieuw weer opgepakt worden en gevoed worden en gepraktiseerd worden, waardoor de afstand tussen God en mijn ziel steeds groter wordt. Naar een eigen gedachte. En dat ziet ook vooral op godsdienstige gedachten. Dat het toch ook nog een beetje godsdienstig goed gepraat wordt. Dat is de klacht. De klacht van God. Voor mij, voor u. Daar tegenover staat nu Gods barmhartigheid. En dan zien we ook dat de Heer op drie manieren die barmhartigheid vertolkt. Hij zegt namelijk: ik ben gevonden. Tweede, waarmee hij het vertolkt is: en ik roep, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. En het derde wat hij er tegenover stelt: ik heb mijn handen uitgebreid. En dan is dat van God een daad. Niet een vrijblijvende opstelling. Zoals de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap ons dat wil geloven. Daar staat namelijk in de nieuwe vertaling: te raadplegen was ik, die naar mij niet vragen. Te vinden was ik, die mij niet zochten. Te raadplegen was ik. Zoals een dokter dat kan zeggen van: ik had spreekuur. Waarom heb je me niet opgebeld? Waarom ben je niet langsgekomen? Ik was toch te raadplegen? Maar zo staat het niet in de grondtekst. Er staat in de grondtekst een werkwoordsvorm en dat doet denken aan een daad die gesteld wordt. En daarom is het terecht dat onze Statenvertalers het op deze wijze vertaald hebben. Ik ben gevonden. Het is een werkwoordsvorm dat metterdaad bewijst dat God iets aan zich liet doen. Als een krachtige heilsopenbaring. Hij liet van zich horen. Hij liet zijn daden zien. Ze hebben het gevoeld, gehoord. Vandaar ook het tweede dat de Heer er tegenover gesteld heeft. Als er staat: en ik heb gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Het is een roep van iemand die tevoorschijn komt en zich wil laten zien. Niet van iemand die zich verstopt ergens, maar die zich openbaart
en naar voren stapt en zegt: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Dat ziet op zijn genadige tegenwoordigheid in Christus. We horen immers heel duidelijk de woorden: ik ben. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En om nu nog sterker te bewijzen dat God tegenover ons een daad stelt, zegt hij ten derde: ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Niet alleen door woorden, maar ook door daden. Welk beeld was het ook alweer? Oh ja, dat van die os, niet waar? Er staat zo'n os stokstijf. En wat doet die ossendrijver? Hij grijpt dat dier aan en hij wil dat dier in beweging krijgen. Hoeveel te meer doet God met een zondaar die hij niet alleen maar toeroept: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Maar hij grijpt ook daadwerkelijk in om hem te arresteren op die weg die hij ingeslagen is, die niet goed is, om hem een halt toe te roepen, om hem in zijn denken te veranderen, te vernieuwen naar zijn eigen gedachte. Zo handelt de Heer nog steeds, geliefden. En daarom, dat is het perspectief om te preken, om het ambtelijk werk uit te oefenen en om onder de bediening van het woord te komen. We willen eindigen met een kort woord van toepassing aan de hand van deze tekst. Is dat ook niet de beleving van allen die zich gevonden weten van de Heer? Zullen zij het ook niet moeten belijden in ons midden: Heere, er was in mij niets dat naar u vroeg, dat naar u zocht. Heere, ik was het niet waard. Ik was ook niet naar uw naam genoemd. Heere, ik was ook zo'n wederstrevige. Denk aan een paar Bijbelse voorbeelden. Was er iets in Abraham dat naar God vroeg? Nee toch? Maar toen het uur van Gods welbehagen aanbrak, hoorde Abraham: Abraham, ga uit uw land en uit uw vaders huis. Was er iets in Levi de tollenaar dat naar God zocht, dat om Christus verlegen was? Hij zat daar achter zijn tafel zijn geld te tellen en op een goede dag komt de Heer Jezus hem voorbij en roept: volg mij. Ja, zegt iemand, maar als iemand nou vlijtig de middelen waarneemt en naar de kerk gaat en bidt en in de Bijbel leest en hartelijk zegt: en ik zoek wel en ik vraag wel. Wat is dat dan? Is dat wel eens van je afgepakt? Op een zodanige wijze dat je eraan ontdekt werd. En toch heb ik in die weg van ontdekking gezien dat ik uiteindelijk niet om God vroeg en niet naar God zocht, zoals God zich openbaart in zijn woord, maar dat in mijn zoeken en in mijn vragen, in mijn Bijbel lezen, in mijn bidden, een en al zelfliefde in doordrong. Dat ik een God wilde zoals die mij schikte. En dat het bekeerd wilde worden zoals ik mezelf dat voorgesteld had. Toen is de Heere alle wegen gaan afsnijden. Om mij te ontdekken aan mijn beginsel. Aan mijn vijandig bestaan, aan mijn goddeloze ongeloof. En dat er in mij totaal niets is. Wat het wezenlijk om God te doen is. Om God te doen is. Want wij zijn een zelfhandhaver van ons hoogmoedig bestaan. Ook in onze godsdienstige bewegingen, geliefd. Maar toen de Heer alles afsneed en ik het niet meer wist, dat ik voor mijn beleving alles kwijt was, Gods vreemde weg in al mijn goede bedoelingen. Ik het moest belijden, Heer, er is niets in mij dat naar u zoekt en naar u vraagt. Was het toen niet die stem? Ziet, hier ben ik, hier ben ik. Dan dringt het door tot het diepst van mijn hart. Hoe God zich in Christus aan mijn ziel openbaart. Zodat er een weg ter ontkoming voor mij ontsloten wordt in een ander. En dat er een heilig vluchten komt naar hem die mij inmiddels aangegrepen heeft. Zoals die ossenbezitter die os aangrijpt. Ziet, hier ben ik. En dan wordt het vindenstijd. Want daar zal toch ook zo'n ziel amen op zeggen. Dat hij zegt, ik ben gevonden. Een gevondene ben ik. Als een verloren schaap, als een verloren penning. Een gevondene. Is het wel eens vindenstijd geworden in uw leven? Dat is het vandaag, hoor. Vandaag is het vindenstijd. Comrie die geeft daar een kostelijke verklaring voor in zijn boekje Het ABC des Geloofs. Hij schrijft dan vindenstijd, dat was het bijvoorbeeld in de dagen van Noach. 120 jaar lang had Noach de boodschap laten horen, er komt een zondvloed. En er is ontkoming in de ark, dag in, dag uit. Maar men liet de vindenstijd voorbij gaan. En daar zaten ze 7 dagen lang in de ark, jongens, met een open deur. En er gebeurde niks, bleef stil. Maar toen ging die deur als door een geheimzinnige beweging dicht, God sloot toe. En het oordeel kwam. We kunnen onze vindenstijd verloren laten gaan wanneer we niet opmerkzaam zijn op de hand Gods in ons leven. De slaande hand van God in ons leven. Wanneer we voorbij gaan aan de overtuigingen die wij gevoelen in ons geweten. Dat ik bekeerd moet worden. Dat ik nog onbekeerd ben. Dat ik nog buiten Christus ben. Dat ik dat gevoel onder de bediening van het woord. Als ik ontdekt word en dat ik toch weer naar huis toe ga. En dat weer bedek. Nou ja. Toch even de noodzakelijkheid van de bekering ingezien. Maar weer terugvallen in onze vorige levenswandel. Comrie zegt, we kunnen onze vindenstijd ook verloren laten gaan. Doordat we met ons verstand precies weten hoe God zijn volk bekeert. En dat we daar misschien wel een uur over kunnen praten. Maar zelf het leven te missen. Vindenstijd. Jonge mensen, Comrie zegt, dat is met name je jeugd. je jonge jaren. Zoek de schepper in de dagen uw jongelingschap. Ik ben gevonden door een jongen, door een meisje, die naar mij niet vroeg, die naar mij niet zocht. Vindenstijd is heel dichtbij wanneer de Heilige Geest ons innerlijk gaat overtuigen van zonde. Wanneer er zielsbenauwdheid is, wanneer we iets kennen van wat de dichter van Psalm 116 zegt, ik vond droefenis, ik vond benauwdheid. Maar dan is het nog geen vindenstijd. Het moet verder. We moeten niet zeggen van, ik mag toch ook iets kennen van overtuigingen van zonden. Zou het vindenstijd zijn geworden? Nee, vindenstijd is dat in die zielsbenauwdheid de stem van het evangelie wordt gehoord. Ziet, hier ben ik. En dat we vanuit die overtuigingen buiten onszelf treden en hem aangrijpen door een geschonken geloof, geliefden. En dan zegt de dichter van Psalm 32, hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Dat zal de beleving zijn. Wanneer God zich laat vinden, dan smelten we weg onder zoveel liefde. Zo'n grote bemoeienis, zoveel genade, dat die God ook naar mij heeft omgezien, dat hij mij opgeraapt heeft, dat hij mij tot zich getrokken heeft, dat hij mij zalig wil maken, dat hij enerzijds die rechter is, die de zonde niet ongestraft kan laten, maar in Christus ook een genadig vergever. Dan mogen we het ervaren wat we samen gaan zingen met Psalm 32... en daarvan het eerste en ook het derde vers, 32, vers 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En het derde vers, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Amen.
Het is een teleurstelling voor dominee van Zonneveld en voor ons allemaal dat hij hier vanmiddag niet kan zijn. Als zijn secundus word ik geroepen het gedeelte van deze dag op mij te nemen en de dag met u af te sluiten. Ik wilde graag met u de merkwaardige geschiedenis van twee verzoeken overdenken. U vindt dat in het Heilig Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 5. En ik lees met u de versen 17 en 18. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. En ik denk dat deze geschiedenis ook een schone illustratie is bij hetgeen we zojuist uit Gods woord hebben gehoord. Het is de geschiedenis van twee verzoeken. Het ene werd ingewilligd en het andere niet. Het ene verzoek. Zij begonnen Jezus te bidden dat hij wegging. En dat verzoek is ingewilligd. En hij vertrok uit hun landpalen. Het tweede verzoek was: Heere, mag ik bij u zijn? En dat verzoek werd niet ingewilligd. Ja, u zegt dat is inderdaad een merkwaardige geschiedenis. De geschiedenis zelf is bekend. De Heer Jezus en zijn discipelen is naar de oostelijke oever van het meer van Galilea gegaan. Daar ontmoeten zij een bezetene. Een man die zo sterk was dat hij boeien en ketenen in ene keer kon verbreken. Maar die zichzelf niet kon bevrijden van de boze geesten. Dat kon er en dat kan er maar één. Als de Heer Jezus daar komt, ontmoet hij die man die zo bezeten is van vele boze geesten. En de Heer Jezus in zijn ontfermende liefde heeft die man van die boeien bevrijd. En de boze geesten varen in een kudde van wel 2000 zwijnen die zich al krijsend in de diepte van het meer werpen en allemaal verdrinken. Zwijnenhoeders, zij vluchten en boodschappen het in de stad en men komt er massaal op af. De ganse stad, lezen we ergens. En dan treffen ze inderdaad de Heer Jezus aan en naast hem zo'n gelukkige man. Een verloste man. Een gezaligde man. En als het dan duidelijk is geworden aan die mensen hoe alles verlopen is, dan komen ze massaal met dat verzoek naar de Heer Jezus en zij begonnen hem te bidden dat hij heen zou gaan. Niet blij met die man, niet dankbaar voor het werk dat de Heer Jezus ongevraagd had gedaan. Het wekte niet hun bewondering voor en dankbaarheid in en laat staan geloof in de Heer Jezus. Waarom sturen ze hem weg? Ja, dat kun je inderdaad wel eens vragen. Waarom stuurt een mens hem weg? Lucas zegt, ze waren met grote vrezen bevangen. En Marcus zegt het ook, en ze werden bevreesd voor de Heer Jezus. Wie is er nou bang voor de Heer Jezus? U? Ja, dat is wel erg vreemd hoor. Bang zijn voor hem. Bang zijn voor jezelf, dat is beter. Bang zijn voor de zonde is ook beter. Bang zijn voor de zaligmaker. Zelfs kinderen waren nog niet bang voor hem. Waar waren ze bevreesd om? Wel, ze waren bevreesd voor grotere verliezen. Zulk een die de economie van het land schade toebracht, moesten ze niet. En dan komen ze met dat algemeen verzoek. Ze denken aan zichzelf, aan de maatschappij, aan de economie, aan het brood. Heere Jezus, de macht van de Heere Jezus, dat hij helemaal niet kwam en dat hij helemaal niet komt om kwaad te doen, maar goed te doen. Dat alleen. Dat kon dus aan die man zien, dat hij alleen maar kwam om goed te doen. Ze konden het aan die man zien dat Jezus een heler, een heiland, een heilbrenger was. Maar ze wezen hem af. Dat is een grote smaad voor de Heer Jezus geweest. Er is niemand, ook vandaag nog hoor, die zo gesmaad en gehaat wordt als hij. En dan zeggen wij met onze eigen gemaakte spreekwoorden, wie goed doet, goed ontmoet. Nou, dat mag dan misschien soms onder mensen wel zijn, maar de Heer Jezus heeft andere ervaringen. Misschien ook in uw leven. Ja, u zegt een vreemd verzoek, maar pas op. Die gadarenen staan namelijk dichter bij ons dan we wellicht denken. Sterker nog, hier wordt de mens getekend in zijn onwil, in zijn ondankbaarheid, in zijn dwaasheid, in zijn blindheid, in zijn egoïsme, die veel bezorgder is dan voor een zwijn, dan voor zijn ziel. Want wie is de Heere niet tegenover ons? Vandaag ook. In zijn goedheid, in zijn geduld, in zijn trouw. Alle mensen delen in zijn algemene goedheid. Leven we echter tot nu toe dezelfde, dan zijn we niet beter dan die dwaze gadarenen die hem ledig heen zonden. En heeft de Heere ons ook niet rijkelijk bevoorrecht, het woord van God gepredikt. En Christus wordt als de heiland gepredikt en die naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we zalig moeten worden. Hoe dikwijls hebben wij die naam al niet gehoord. Kregen we hem echter nog nooit hartelijk nodig als de redder van mijn ziel? Dan zijn ook wij als die gadarenen. En is bij ons van nature tijdelijke ook niet veel belangrijker dan het eeuwige? Gaat bij mij ook niet mijn dagelijks brood boven het heil van mijn onsterfelijke ziel? En moeten we nog niet eerst dit en nog niet eerst dat? Nee, het is echt waar. We zoeken niet naar hem. Maar we zoeken wel volop. En verkopen ook wij van nature onze voorrechten en zegeningen niet voor een schotel linzenmoes? Komt zo heel dichtbij. Als ik mijn eigen hart een beetje leer kennen, dan moet ik zeggen, ach, Heere Jezus, u bent inderdaad de meest gesmade in de wereld om me heen en ook in mijn eigen leven. Dit is onze natuur, En dat wordt door en na ontvangen genade echt wel geleerd dat we zo zijn. En we zullen het ook wel horen, en we hoorden het zojuist ook nog, ook als kind Gods kunnen we hem nog zo makkelijk aan zijn plaats laten. En worden dat maar tot schuld. Ja, vreemd zegt u, dat verzoek hè, om te gaan. Ja, dat is inderdaad heel vreemd, om geen erger woord te gebruiken. Maar is het dan niet merkwaardig dat de Heer Jezus ook metterdaad gaat? Kan een mens hem wegsturen? Ja, dat kan. Kan een mens hem weigeren? Ja, dat kan ook. De Heer Jezus dringt zich niet op. Hij wil gewillig gediend worden. En zie hem dan gaan, geliefde vrienden, als de grote verachte en gesmade en verworpene. Zie de droefheid in zijn ogen als hij aan boord stapt. Nee, het is geen zelfmedelij hoor wat hij heeft. Dat is een ondeugd. En Christus had geen enkele ondeugd. Maar medelijden had hij wel. Met zulke dwaze mensen. Dwingt de Heer Jezus zich op? Dat doet de duivel. Vraag het maar eens aan die bezetene. Die arme man. Die brutaal jarenlang werd bezeten. Door vele duivelen. Maar de Heer Jezus nodigt wel. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. Ook vandaag nodigt hij weer en hij nodigt onwillige mensen. Geen beste, brave en lieve mensen, trouwens, die zijn er niet. Mijn zoon, geef mij uw hart. En hoe heeft hij geweend op die berg, vlakbij Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, en gij hebt niet gewild. Maar ge wilt tot mij niet komen. Daar gaat hij in de boot. Wenend. Ja, hij is er echt niet onverschillig onder hoor. Hij kan zich verbazen over het ongeloof. Lezen we ergens. Maar wat een verdriet voor hem. Maar zo'n ziel die hem heen zendt, geliefden, die kijken er niet vreemd van op om dat woord nog eens een keer te gebruiken. Als straks die altijd nodigende stem van die altijd goede Heer bazuinen zal. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Vreselijk zal het zijn als het lam toornen zal. Kust dan de zoon. Opdat hij niet toorne. Hoe een toornend lam eruit ziet, weet ik niet. En ik hoop dat ik er ook nooit achter komen zal ook. Zie, daar steekt het scheepje van wal. Met hem aan boord. Met hem aan boord. Die onze zielen zaligen kan en wil. Straks is het een onbeduidend stipje op dat grote meer. En aan de oever een volk dat zich buigt over de vraag hoe dat probleem toch op te lossen en die schadepost weer een beetje te boven te komen. En het stond de volgende dag met grote letters in de krant 2000 zwijnen verloren gegaan. Maar over die man geen woord, nee. Tenminste als het toen was. Zoals nu. En als een mens toen was zoals nu. Dan is dat echt zo gegaan. Maar geliefden. Nog vaart hij rond op het meer. En nog is hij de gewillige zaligmaker. Verhard uw harten niet, maar laat die zwijnen toch gaan. En denk aan je onsterfelijke ziel. En al zit u nog zo vast aan het hier en het nu, aan de zonde, aan je eigen lieve ik, al bij nog zo bezeten, gebonden en ellendig, zie naar die bezetene, hij is nog machtig en gewillig om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Ja, en dat is de inhoud geweest van de prediking van die man die daar toen tot dominee is geroepen. Van die man die het eigendom van koning Jezus werd, van een slaaf van de duivel, een dienstknecht van God. En als u dat niet ziet, dan begrijpt u niets van wat er nu tussen die man en de Heer Jezus plaatsvond als de Heer Jezus inscheept. Dan vlucht die man achter hem aan en valt hem te voet. En hij bidt een even eenvoudig als ontroerend gebed. En hij zegt, Heere, mag ik bij u blijven? Dat is toch een schoon gebed. En dat zal het hart van Jezus toch breken. Hoorde hij dat immers maar meer. En zeker ook in die omstandigheden, na die brute afwijzing, dan ben je toch blij ook met dat ene mannetje dat dan nog komt. En zegt, Heere, mag ik bij u zijn? De wederliefde was er. Ja, vanzelf. De liefde had hij ervaren van God. Nu is er wederliefde. Maar er staat toch heel duidelijk. En Jezus liet hem dat niet toe. Ja, dat is ook weer vreemd. En toch niet hoor. Nee, want de Heer Jezus weet altijd wat hij doet en wat hij zegt. Ook al begrijpen wij hem niet. Maar Jezus wijst die man niet af. Nee, dat zal hij nooit doen. Mensen wezen en mensen wijzen hem af. Dat wel, dat gebeurt. Maar hij wees die man niet af. Wel, nee. Hij heeft alleen op dat moment een andere taak voor hem. En het is altijd groot als hij een taak voor een mens heeft. Dat is een verwaardiging, een eer. Wat heeft de Heer Jezus toen gezegd? Jezus zei, ga heen naar uw huis en tot de uwen en boodschapt hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. Die man wordt niet afgewezen, maar juist aangewezen om een grootse taak te doen. Hij mag toch Jezus volgen en zal in die weg de nabijheid des Heren heerlijk mogen smaken. Geen werk is er zo moeilijk, maar geen werk is er ook zo heerlijk dan een evangelieverkondiger te zijn. Kom jonge mannen, hebben jullie er geen zin in? Er is geen heerlijker werk te bedenken dan om goed te spreken van God voor een slecht mens. Wat laat de Heer Jezus nu hem? En wat laat hij nu al die gadarenen? En wat laat hij vandaag in het bijzonder ook ons duidelijk zien? Als hij die man daar zendt onder dat volk, dat men hem wel loslaat, maar dat hij hen niet loslaat. Dat hij er nog een prediker zendt van het evangelie van vrije genade. Dat hij ze niet overgeeft aan zichzelf, maar dat die man nog rond mag gaan. Hij mag zeggen hoe goed de Heere is voor een slecht mens. En zo mag hij nog een middel zijn. Een middel om ook aan dat volk te mogen prediken. De goedheid en de liefde des Heeren. Wat moet die prediker zeggen? Nou, je zou verwachten. Nou, dan moet jij rondgaan en sla nog geen huis over. Net als bij Jona, en zeg ze maar eens goed de waarheid, nog 40 dagen en Gadra zal worden omgekeerd. Oh, dat was verdiend. Maar hij mocht preken grote dingen aan zijn ziel gedaan. En hoe God zich over hem had ontfermd. En hij mocht dat doen niet als een buitenstaander die amper weet waar hij het over heeft, maar als iemand die Gods ontfermende liefde heeft ervaren. En dat is een goede dominee hoor. Ja. Die zelf weet dat hij uit het vuil en de drek is opgehaald. Die zelf ook weten mag dat hij niet naar God vroeg, maar dat God in zijn oneindige liefde naar hem vroeg. Als je een goede dominee wil hebben, dan moet je naar zulke dominees zien. Die spreken van het wonder. Van het wonder van Gods trouw en liefde voor een verloren mensenkind. Dat mocht hij preken, geliefden. En zo wilde hij dat volk nog bearbeiden. Zie, ik zei toch, het is een illustratie bij de vorige lezing. Dat volk dat naar hem niet vroeg. Dat weer druk aan de slag ging. Hoe moeten we toch verder? Zij werden met het evangelie van Gods genade geconfronteerd. Gods genade voor de grootste der zondaren. Hebben jullie hem nu wel afgewezen? Er is toch nog vergeving bij hem. En hebben jullie hem weggestuurd? Er is nog genade, zelfs voor de grootste der zondaren. Hoeveel vrucht er op zijn arbeid is geweest, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat er vrucht is geweest, dat is zeker. Want Gods woord keert nooit ledig weder. Als God je stuurt, heeft hij toch ook werk voor je? Daar was zoveel werk. Maar wie er dan ook mocht komen, al is het er één geweest of 10 of 100, ik weet het niet. Ze zijn allemaal gekomen met smeking en met geween. Zo ging het toen en zo gaat het nog. Als ze komen, komen ze met smeking en met geween. Als iemand die Christus versmaad en verworpen heeft en zijn ziel en zaligheid op het spel zetten voor een luttel ding. Als iemand die er van nature niet van weten wil, maar God vroeg naar hem. Wat is de vrucht op de verkondiging van Gods grote daden in en om Christus Jezus? Wat is de vrucht daarvan? Ga nu je eigen leven maar na. Dat is altijd verslagenheid en het is altijd verbrokenheid en het is altijd berouw. O wij zulke overspelers, o wij zulke verwerpers, o wij zulke egoïsten. O ik, zo'n eigen liefend mensenkind, zo'n ondankbaar schepsel. En dat God nog naar mij omziet, dat het vandaag bewaard pandag is. En dat we zoveel zondagen mee mochten maken en dat als de Heer het geeft, het morgen weer zondag mag zijn. Is het u ooit wel eens een wonder geworden dat God inderdaad vraagt naar mensen die naar hem niet vragen? Maar dat hij altijd weer komt, er komt een einde aan, dat is wel zo. Aan de genadetijd. Maar hoe dikwijls is hij al niet geweest? Het wordt een wonder. Als het evangelie wordt toegepast in mijn ziel, dan ga ik zien. En ik ga het ook voor hem belijden dat ik hem losliet ondanks alles. Dat ik in Adam zulke natuur heb die zich drukker maakt om mezelf en mijn boterhanden om de ere Gods. Maar het wordt mij tot schuld. Die liefde verbreekt het hart, want het hart van een mens is zo hard dat alleen Gods liefde dat verbreken kan. Maar oh, dan verbreekt het ook hoor, in 1000 stukken. Als die liefde in het hart wordt uitgestort, dan word ik geen best mens mee. Maar dan ga ik zien, het voorwerp van de liefde, Dat is een groot zondaar en dat is onbegrijpelijk. Eens voor het eerst, altijd weer opnieuw. Als de Heere komt, dan is de vrucht dat ik er klein onder mag worden. O God, wees mij, zondaar, genadig. En het hart wordt gewillig op de dag zijner heerkracht. Kijk maar eens hoe gewillig die man geworden is. Hij zegt niet, nou ik ga niet of ik ben er niet geschikt voor. Zijn hart is nog vol van de liefde van God. En hij gaat. Jezus vaart weg met de zijnen. Hij blijft achter. Maar gewillig, niet tegen wil en dank. Hij wil uitgaan en hij wil prediken. Hij is er vol van. En nu wil hij rondgaan en getuigen van Gods goedheid voor een slecht mens. Mocht het evangelie van vrij genade ons hart raken. Geliefden, dan gaan we hem ook bewonderen voor zijn liefde en geduld en gewilligheid en almacht aan mij bewezen. En die liefde en die trouw van de Heere, dat wordt nu mijn hoop in leven en in sterven. Want ik blijf in mezelf zo'n eigenwijze, eigenzinnige gadarener van nature. Die ook, en dat hoorden we ook in de vorige inleiding, dat het zo kan zijn dat we zelfs na ontvangen genade hem nog weer zo gemakkelijk aan zijn plaats kunnen laten. En ik verknoei het altijd weer. En ik kan me soms nog zo druk maken over in dit geval de varkens of in mijn geval allerlei andere dingetjes. En het kunnen soms hele kleine dingetjes zijn waar een mens zich vaak het meest druk om maakt. En we kunnen weer opgaan in dit en dat. De wereld kan weer de overhand krijgen. Hoeveel eigen liefde en zelfbedoeling zijn we nog van nature. En hoeveel zelfhandhaving. Ja, bent u er ook achter gekomen wat uw natuur is, ook al heeft God u genade bewezen. Al bewijst God u genade, daar word je geen goed mens van. Je blijft slecht. God alleen is goed. Ja, je wordt niet een best braaf mens. Wel nee. En dat wordt op de school van de Heilige Geest geleerd. En dat is zeker ter verootmoediging. Niet alleen als ik voor het eerst mag zien dat ik gezondigd heb tegen een goeddoend God. En tegen zijn heilige wet. Maar dat ik ook nadat ik iets geproefd heb van het wonder. Dat God nou op mij wilde nederzien. Dat ik toch nog weer zo werelds kan zijn. En zo druk met van alles en nog wat. Dan trekt Jezus zich ook weer terug. Ja. Maar dan is het anders dan tevoren. Als Jezus zich terugtrekt hier bij de gadarenen. Dan laten ze geen traan over hoor. Dan zeggen ze tegen elkaar. Zie zo, die is weg. Maar na ontvangen genade. Dan praat een hart toch anders. Als Jezus zich terugtrekt, dat is een ramp. Dat is toch vreselijk. Je gaat het vandaag of morgen merken. Het bidden gaat niet meer. Niks meer gaat er. Je voelt de gunst des Heren niet meer. Je ziet de tegenwoordigheid des Heren niet meer. En het doet mij klagen. Ik houd het daar niet in uit hoor, in dat leven. Nee. En hoe vind ik hem nou weer terug? Heb ik hem dan zomaar weer voor het grijpen en dat heil en die liefde en die tegenwoordigheid, is dat allemaal voor het grijpen? Dan moet het weer gaan zoals in het begin. Dan moet Jezus zelf weer komen in zijn ontfermende zondaarsliefde. En dan, wat is zijn komst dan groot als hij het zegt, zie hier ben ik. Misschien dat u in zo'n tijd leeft op het moment. Dat je zo vreselijk koud kan zijn. Je had een tijd dat je tranen met tuiten huilde. Als de dominee maar net even begonnen was. Het gaat echt niet allemaal om die uiterlijkheden hoor. Maar toch. En je kunt nou soms zo onbewogen onder 20 preken zitten. Maar als het goed is, dan zeg je, wat ben ik voor een mens? Ach Heer, hoe kom ik hier toch uit? En dan kan ik Johannes Groenewegen verstaan, die zei, maar ach, dat zoete ben ik kwijt. Het is nu voor mij een wintertijd. Mijn hart is koud en is bevroren. Ik heb dat liefdevuur verloren. Een zondig hart, mijn oude mens, komt tegen wil en tegen wens mijn hart van Jezus weg te voeren en brengt mijn ziel in veel beroeren. Ik dacht niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhiel. Bewaar mij toch, getrouwe herder, dat ik niet van u dwaal nog verder. Mijn ziel kleeft u achteraan, al zijt ge van mij weggegaan. Al brand ik niet, ik rook van binnen. Och, kon ik u opnieuw beminnen. En weet u, die ontfermende liefde van Christus is zo groot dat hij de zijne weer opzoekt. Zoals hij deed bij Petrus, die ook niet wist hoe het goed moest komen. En Maria Magdalena, die niet meer wist hoe het goed moest komen. En Thomas, die het niet meer wist hoe het goed moest komen. Maar hij kwam en toen kwam alles weer goed. Wat is dat groot, als we dat ervaren mogen, die ontfermende zondaarsliefde tegen mensen die hem afwijzen, ook na ontvangen genade. En hoe nodig is het dan dat hij die de eerste is, in zijn trouwen opzoekende zondaarsliefde, altijd weer de Heere, de eerste is die komt. Zie hoe de Heere zich ontfermt. Het verzoek om de nabijheid des Heren te ervaren werd dus afgewezen. Om in de weg der middelen het hart van die onwillige gaderenen over te halen en in te winnen. En is dat bij u, geliefde gaderenen, ook al het geval? Dat uw hart ingewonnen mocht worden voor zulk een koning? Hebt u hem lief gekregen? Want al is hij de meest versmade op de wereld en in de kerk met een kleine k, toch is er niemand die onze liefde zo waardig is dan hij, dan juist hij. Christus, de gezondene des vaders, wat is God toch goed? In Christus komt hij. Ja, Christus werd afgewezen. En dat is voor hem een smaad geweest. Straks zou zijn weg nog dieper gaan. Als hij zou worden weggezonden van de Vader. En als hij de straf moest dragen en de beker moest ledigen. Toen hij heen gezonden werd, weggezonden, gans ledig. En hij betalen moest voor de zonde. En de toorn des Heren over hem kwam. Toen heeft hij wederom geschreid. En hij heeft toen gezegd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit alles heeft hij willen doen, opdat gaderenen en alles wat iets meer zij toch nog zalig zouden kunnen worden. Om dat werk, niet om hun berouw, maar ook nooit zonder dat berouw. En nu, opgestaan en verheerlijkt zijnde, is hij, die door middel van zijn dienaren nog rondgaat, nodigend en lokkend, en het hart verbrekend door zijn Heilige Geest, voor hem inwinnend, wat een kostelijk evangelie. Dat het niet eenmaal eeuwig tegen ons getuigen, maar dat wij ingewonnen zouden mogen worden door koning Jezus, voor koning Jezus. Zo zal zijn volk hier in beginsel en straks ook volkomen niets anders overhouden dan het roemen in zijn trouw. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Zullen we nog een versje zingen? Psalm 25 en daarvan de versen 4 en 5. En die versjes zingen beide van 's Heeren goedheid. Psalm 25, 4 en 5. eindigen nu deze dag met dankzegging en smeekgebed. Ach Heere, hoe waar is dat wat we gezongen hebben? En dat gaat er immers altijd samen op. Dat is de achtergrond als we roemen mogen in uw goedheid. Dat tegenover zul ik een, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Geef dat de taal van ons hart mag wezen door uw genade en heb dank dat wij zo deze dag bij elkander mochten zijn. Een dag die gij ons geeft, Heere, te midden van deze maatschappij, in deze wereld, die bloedt uit duizend wonden van oorlogsdreiging en oorlogsleed, van terrorisme. Dat ge deze dag nog geeft, ook in een tijd van allerlei kerkelijke zorgen en ontwikkelingen. En dat we naar uw woord mogen luisteren, dat dat nog gepredikt mocht worden. Heere, zoudt gij willen geven, omdat de oogst zo groot is en de arbeiders weinigen. En ook, Heere, als we denken aan onze eigen kerken, de oogst is zo groot, de arbeiders weinigen, stoot uit, roep uit de duisternis, Heere. Tot uw wonderbaar licht en roep ook tot het, die heilige taak van de verkondiging van het evangelie vanmorgen. Hebt het zo wel gemaakt. Het was ons ook goed dominee Vlietstra te ontmoeten, die een trouw bezoeker is van onze bewaard pandagen, die door een diep dal is gegaan, ook samen met zijn vrouw. Ze mogen hier beide nog zijn. En zo zien we ook verschillende anderen van het predikantenkorps die ouder worden en ook zwakker. We zijn allemaal sterfelijke mensen. Heere, wil gegeven dat we het ook mogen ervaren in deze omstandigheden. En in deze tijd dat ge nog van ons af weet. Verlaat ons niet en begeef ons niet, Heere. Want als het gaat om de schuldvraag, dan zouden we het allereerst maar bij onszelf moeten zoeken. En die je daar zoekt, zal het toch ook vinden. Maar wil gij toch in alle omstandigheden gedenken, ook waar er zorgen zijn in gemeenten, onder kerkenraden. Heere, zoudt gij willen voorzien. Wil gij nog een wederkeer geven. Dat het werk van de boze gescholden, afgebroken mag worden. Wil gij als de koning der kerk nog opstaan over uw erfdeel. En zo mochten we een dagje zo op werk zijn. Op deze heerlijke dag. En mogen we u daarvoor erkennen. Maar nu gaan we naar huis. En wilt u ons bewaren, Heere. De wegen zijn vol en druk. Iedereen heeft haast en er zou zo makkelijk iets kunnen gebeuren. Wilt u ons bewaren en wil u ons morgen uw dag nog doen beleven. Gedenk aan al uw gane getrouwe dienstknechten. Binnen en buiten ons kerkverband. Die nog uit mogen gaan om dat evangelie van vrije genade. En dat voor de grootste der zondaren zelfs uit te mogen dragen. Iedereen op zijn eigen wijze. Maar toch allemaal datzelfde evangelie. Wil gij ze gedenken en moed geven en kracht ook als ze moedeloos zijn. En zeggen het baat toch allemaal niets. Omdat ze zien op de wolken en omdat ze zien op de wind. En wat is een mens daartoe geneigd. Maar leer hen en leer ons allen zien. Ook in onze zorgen en moeiten, in ons persoonlijk en gezinsleven wellicht, leer ons zien op hem, die daar hoog boven de wolken woont en troont, en die gezegd heeft dat hij regeert, en dat hij zijn almacht zal tonen, en dat er toch een tijd zal komen, dat die nieuwe aarde er zal zijn, onder een nieuwe hemel waar gerechtigheid wonen zal. Heere, geef het verlangen, het heimwee. Heere, wanneer komt die dag het uitzien? Geef dat we van wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid verlost mogen worden. Stort uw liefde uit in ons hart en we zullen de wereld een afscheidsbrief geven. Geef ons die genade. En zegen ons dan zo, alle tezamen in uw trouw. Verzoen het onze. Wij dragen het werk van Bewaar het Pand aan u op. Het bestuur wil alles geven wat nodig is. En dat de uitgave van ons blad nog tot rijke zegen mag zijn. Wij vragen u dit alles uit genade. Om Jezus willen. Amen. Ik hoop dat u het ook mocht ervaren als een dag die we van de Heere hebben gekregen. Als wij geen vreemdelingen in Jeruzalem zijn, dan weten we van hetgeen er allemaal aan de hand is, ook binnen onze kerken. En je kunt ook zo moe zijn van al die kerkelijke verwikkelingen en ontwikkelingen. Het is ook het gesprek van de dag, maar wat is het groot als het op zo'n dag als vandaag is allemaal weg mag vallen. En we mogen luisteren naar het woord des Heren alleen. Dat woord van God, dat moet het toch doen hoor. En dat is het woord dat onder ons nog verkondigd mag worden. En we moeten ervoor waken dat ook op een dag als vandaag de preekstoel niet een steekstoel wordt naar Jan en Alleman toe. Wij mogen nog blij zijn dat we deze dag met elkander mochten ontvangen. Intussen vergeten wij de kerkelijke verwikkelingen en zorgen niet, maar mag het een plaats krijgen in onze gebeden. Ik wens u een goede reis naar huis. Ik wens u ook een goede en gezegende zondag en de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zijn met ons. En mogen we dan, voordat we, anders gaan we zomaar weg, laten we nog een psalm zingen. Laten we dan eens een lied ter ere van die koning mogen zingen. Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Een lied ter ere van de koning en dan zingen we ook het laatste versje. Want deze God is onze God en ik wens u dan allen wel thuis.